Of is er iemand die je ook zo noemt en dat was en die een boek was had op poetsvrouw?
En ik, het is ooit iemand die ik zit, dan hou ik je gaan kajakken en ik ben bijna mappie.
Het fijne aan het feit dat we twee opnames aan één avond inblikken, wel, je merkt dat de dag zijn masker laat vallen. De drukte is gaan liggen, de buitenwereld is stiller en ineens is er meer ruimte voor echte aandacht. Misschien luister jij nu ook op zo'n moment, onderweg naar huis, in de keuken, terwijl je nog iets bij elkaar prutst of met je ogen half toe op de zetel denkend, ik ga gewoon even luisteren. Spoiler, je blijft hangen.
Welkom bij Tweespraak. In deze podcast doen we niet aan interviews met een checklist en zeker niet aan het klassieke verhaal Vertel eens over jezelf. We houden van gesprekken die mogen ademen, waar iemand even niets hoeft te bewijzen en waar we samen zoeken naar wat onder de oppervlakte zit. De drive, de twijfels, de wendingen, de kleine details die achteraf het grootste blijken.
En omdat dit vanavond onze tweede aflevering is, zit er een laagje extra in de lucht. Je voelt het al, we zijn opgewarmd, de studio is ingespeeld en er hangt zo'n soort focus die alleen ontstaat wanneer de avond al een verhaal heeft. Dat maakt dit gesprek niet per se grootser, maar wel eerlijker, losser, soms grappiger en misschien ook onverwacht raak.
Steven Mailleux is stand-up comedian. 2 jaar geleden annuleerde hij op het allerlaatste moment zijn tournee door mentale gezondheidsproblemen. En net daarom is zijn comeback zo straf. Op 1 november ging zijn lang verwachte zaalshow Stabieler in première. Een voorstelling waarin hij met de typische Mailleux-mix van droogte, scherpte en kwetsbaarheid terugblikt op wat er gebeurde en wat er veranderde. De pers was meteen mee. Zowel de Morgen als de Standaard bekroonden Stabieler met 4 sterren. En vanavond zijn we vooral benieuwd naar het verhaal achter de lach. Hoe je zelf terug bij elkaar raapt, hoe je weer het podium opstapt en hoe je stabieler wordt zonder ooit saai te worden. En mensen kunnen Steven ook misschien kennen als Arne uit de VRT-reeks Chantal.
Aan de rechterkant zit Johnny Bollet, Antwerpse auteur die psychologische thrillers schrijft. Onder zijn eigen naam verschenen onder meer het boek Alsof ik nooit heb bestaan, Verborgen en Kil. Dat boek haalde de longlist van de Gouden Vleermuis Beste Thriller 2025 en was het 5e best verkochte fictieboek op Booktopia 2025. Onder het pseudoniem Aster Borg schrijft hij feelgood en romans. Hij debuteerde met Dansen tussen wilde rozen, gevolgd door de historische roman Lily en Frances, het tweede deel van de trilogie Waar de mist niet kan komen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een levendige schrijfstijl en onverwachte plotwendingen. Eerder werd Alsof ik nooit heb bestaan verkozen tot VN publiekstriller van 2024 en stond Bloedmaan in de top 20 beste boeken van 2019. Naast schrijven werd hij als groepslescoördinator in een sportclub in Antwerpen.
Welkom Steven, welkom Johnny, welkom in Kortrijk. Steven, kom je vaak in Kortrijk?
Wel, Kortrijk is voor mij eigenlijk een nostalgische stad ook.
Oké.
Okay. Ik heb hier ooit, toen ik de eerste keer losgeknipt werd van mijn mama,
ja?
Op kot gezeten. Dus
okay.
Ik heb hier van mijn 18 tot mijn 21 de grenzen van de psyche en het lichaam opgezocht.
Okay. Ja. Was dat heb je mooie herinneringen aan deze stad?
Ja, toch wel. Ja. 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 Het waren wel stevige jaren in de zin van, ja, ik kwam echt van het VTI in Brugge. Dus ik had nog enkele vrouwen gezien in 2D op foto's.
In 2D.
En dan plots kom je zo... dat was dan op de... aan Den Berg daar. Die rij cafés, noemt die Togen?
Togen, ja, inderdaad, sorry.
En dan zit je daar tussen... ja, allemaal...
3D.
Meisjes. 3D-meisjes. Dus ik heb hier heel veel, een enorme versnelling genomen op verschillende vlakken.
Ja. Kom je soms nog een keer terug naar de stad?
Wel, mijn management zit hier. Dus
okay.
En iedere keer dat we een vergadering hebben, zegt hij, moet ik naar Gent komen of kom jij naar Kortrijk? En ik had zoiets van, ik kom wel naar Kortrijk.
Ja,
gewoon zo voor die nostalgie.
Absoluut.
En die naracht. Ik weet toch altijd dat ik met mijn moeder hier afreed, de eerste keer een kot te gaan zoeken. Zo. En je herbeleeft dat dan.
Ja, sowieso.
En dat is onbetaalbaar. Hè?
Ja. Johnny, jij komt uit Antwerpen. Heb jij iets met deze Gulden Sporenstad?
Wel, eigenlijk nog niet zoveel. Het enige waar ik mee verbonden ben, is Booktopia. Dus als Booktopia is nu de laatste jaren hier in Kortrijk. Dus dat is het moment dat ik hier kom. Een hele week dan wel ineens.
En blijf je slapen nog?
Soms wel, ja. Want we hebben zo, ik heb een nocturne van donderdag op vrijdag.
Klopt.
En dan blijf ik wel slapen, want dat is een beetje te.
Ja. Waar slaap je dan in de stad, als ik mag vragen? Altijd wel curieus.
Goh, er was een hotel hier in de buurt, maar ik weet zelfs al de naam niet meer. Oei. Ik heb gewoon gekeken, wat is er prijselijk?
Ja, wat is er beschikbaar in de buurt? Ja.
Maar je hebt toch al de moeite gedaan om de stad een beetje te ontdekken en te smaken?
Ja, ik probeer het, maar ik heb nog niet zoveel ervan kunnen zien.
Ik zou zeggen, doen.
Ja.
Wat we misschien al dan niet wel gezien hebben, zijn de vragen die we op voorhand hebben doorgestuurd. Altijd de klassieke tweespraakvraag, Steven. Wat heb je met die vragen gedaan op voorhand?
Ik heb die vragen gedownload. Een half uur voordat ik vertrok, om eerlijk te zijn. Dus ik heb er kruislinks doorgegaan en ik hoop, zoals in mijn studententijd, dat er een paar vragen niet gesteld worden.
Ja, als je dan mag je de vragen trekken, wij trekken van,
wij trekken van jullie. Ja. En op het einde van de episode wil ik vooral een keer weten welke vragen dat we misschien gesteld hebben of niet. Ja. Of misschien liever niet had gehad.
Ja. Johnny, heb jij je grondig voorbereid?
Ik heb wel nog gekeken, want ik ben een voorbereider. Ik ben niet... Dus ik probeer het wel voor te bereiden, maar het is inderdaad zo dat je er te veel over denkt. Is misschien ook niet de juiste instelling, denk ik. Ja. En sommige vond ik wel vrij moeilijk. Dus ik ben zoals Steven en we hopen dat er een paar van tussen vallen.
Ja. Het gaat over ons, dus de kans dat we het antwoord niet weten is eigenlijk heel klein.
Voilà, het is dat. Ik ga er, als ik mag, meteen invliegen.
Graag.
We gaan het even hebben over gewoontes, lieve vrienden. We hebben allemaal gewoontes in ons dagelijks leven. Maar niet alle gewoontes zijn misschien even goed, nuttig, interessant. Als je, Steven, één gewoonte zou kunnen veranderen in je dagelijks leven, op vandaag, wat zou die gewoonte dan zijn?
Oh, 100% zekerheid. Smartphone. Ja. Het doe bij mezelf.
Ja. Te veel focus verliezen daaraan op dit moment, of?
Ja, maar het feit dat je ook een creatief beroep hebt en eigenlijk helemaal niets te doen hebt. Het is niet dat er iemand komt kijken wat hij aan het doen zit. Je moet gewoon om de 2 jaar een voorstelling hebben. Dat is heel vaag qua target. Ik verlies zeer veel. Ik doe echt van die rare dingen. Ik ga hem boven gaan leggen en ik ga terug naar beneden. En dan voel ik mezelf terug naar boven gaan om hem terug te gaan halen.
En wat is het dan? Is het dan vooral TikTok, filmpjes? Hoe moet ik het zien? Waarin verlies je dan meestal?
Instagram?
Ja.
En zeker als ik dan zo zelf posts gedaan heb. Ja. Die zielige... Kijken hoeveel mensen je leuk vinden, vibe. En eigenlijk weet je, dit is niets. Dit is helemaal niets. Het is hersendood, betekenisloze bullshit. En mijn brain is zoiets van, lekker.
Ja.
Ja. Dus en... dat ding... ik heb al in bad gezeten terwijl ik fantasie had van ik ga hem overzuipen met water.
Ja, absoluut.
Zo, omdat je voelt van ik is stronger than me.
En je hoort, en zeker de maatschappij de dag van vandaag, er zijn meer en meer systemen, apps, ook daarvoor zijn er apps, technieken om je gsm, laten we zeggen, aan de kant te leggen. Er is bijvoorbeeld iets recent, is een blokje. Je legt dat blokje bijvoorbeeld op je nachtkastje of in je auto en als je het scant, dan worden alle apps geblokkeerd, totdat je eigenlijk terug naar dat blokje gaat en fysiek terugscant. Zou dat iets voor u zijn?
En waar leg je dat blokje dan?
Dan mag je zelf kiezen. Kun je dat blokje ook meegeven met iemand? Of geef dat eigenlijk weg? Ja, eigenlijk is het niet de bedoeling dat je het blokje direct
of anders geef je dat blokje naar je mond en dan ga je gewoon de hele dag gaan zoeken achter dat blokje.
Ja, dat kun je ook doen. Ze is achter hun mond aan het lopen met de gsm. Maar op zich, alle hakket op een stokje, weet, wat denk je dat je dan zelf, ook misschien voor de luisteraars, nodig hebt om het wat af te sluiten? Dat dan gewoon het besef van, doe beter andere dingen of...
Wat ik nodig heb om het af te sluiten, is een doordrongen gevoel van... Als ik dit hier nog 2 uur doe, dan voel ik alsof ik 20 pinten gedronken heb.
Ja.
En 3 dagen daarvoor moet bekomen.
Ja.
Dat is echt een mentale kater
op
het moment zelf.
Mm-hmm. Ja.
In een tijd die je verliest.
Het ergste dat je kan doen, is dan je schermtijd.
Ja, absoluut.
En dan denken aan alle mensen die... dodelijk ziek zijn en die nog zoveel uren hebben.
Ja.
Dan is het van, maar wat is dit?
Want op maandagmorgen krijg je dan een overzicht meestal van hoeveel tijd je gespendeerd hebt. Ja. Schrik je soms van de tijd die je daaraan hangt?
Ik kijk gewoon niet.
Ja, kan dat goed lopen. Ja.
Maar ik ga naar buiten, dus ik heb een soort... mijn huis is eigenlijk een soort case voor mijn smartphone achter te laten en dan ga ik weg. Omdat ik het anders niet opgelost krijg. Mm.
Zou je kunnen leven zonder smartphone? Met zo'n Nokia 310, was dat zo eentje vroeger?
Ik heb dat een half jaar gedaan.
Ja.
Mm. Dat is gewoon, het moeilijke is als comedian, en dat toch iets... Ja, er wordt op een of andere manier verwacht.
Ja.
Misschien is dat ook gewoon iets dat je zelf wijs maakt, maar dat je toch iets van sociale media aanwezigheid, ja. noemt dat dan?
Absoluut.
Hebt.
Ja, dat wordt dus, vereist. Op
die, ja. Hoe zit dat bij een auteur? Moet jij dat ook? Ervaar jij ook die druk?
Ja, ja toch wel. Hè. Er wordt heel veel posts zijn heel belangrijk. Je moet continu in beeld blijven. Zelfs voor een schrijver die letters schrijft, die een boek schrijft, moet je zelf ook nog beelden kunnen maken van jezelf. Waar je bent, ben ik op Boektopia, allee, bedoel, wil je overal volgen. Het is niet gewoon, het gaat al niet meer over het schrijven, maar het gaat al wat je eigenlijk een beetje doet. Hè. Mm-hmm.
Ja. Want de man achter de schrijver wordt ook belangrijk dan, komt ook in beeld.
Ja, ik heb ook wel het gevoel dat de mensen er meer achter... Dat ze dat echt meer willen
valt
overweten.
Valt dat niet vreemd tegen van schrijvers?
Soms valt dat... Ja.
Toch? Maar ja, mijn idee aan schrijvers is van die mensen hebben zo, die leven in hun hoofd ook voor een stuk.
Weet je, die mensen gaan nu soms wel verpersoonlijken met een boek die je hebt geschreven.
Ja, absoluut.
Kill, mijn laatste gaat over een psychopaat. Dus de mensen komen naar mij van, je zit toch wel een beetje raar in elkaar.
Nee, absoluut. Dus, absoluut.
Dus de mensen gaan kijken naar wat jij schrijft en ze denken dat jij dat dan bent.
Maar de boekbusiness gaat toch wel echt hard. Als ik kijk naar Boektopia, hoe groot Boektopia is geworden.
Echt.
Ja. De meet and greets die daar plaatsvinden, de rijen die er staan. Maar dat is ongelooflijk.
Dat is echt ongelooflijk.
Ik zeg altijd hetzelfde, ik ben er zelf naartoe geweest. Ik ben zeker, in tegenstelling tot misschien andere mensen, gevoelig aan heel veel prikkels. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen, er zijn zodanig veel prikkels die op je afkomen in zo'n hal of hallen. Ja. Maar het is ongelooflijk. Ik heb de evolutie meegemaakt van één hal naar twee, nu drie. Ik denk vier met het kinderen-thema erbij. Ja. Wat doet dat vooral met jou als auteur? Is dat dan een moment van trots? Van ik ga hier een keer in contact met mijn lezers en mijn fans?
Ja, eigenlijk is dat een heel leuk moment om met de mensen te kunnen praten. Mensen zijn geïnteresseerd in je boeken. Soms misschien ook niet, maar...
Hij ziet die nooit, hè.
Nee, je ziet die nooit, nee.
Als ik mijn fans niet zie zitten, dan is er een probleem, hè.
Ja. Je ziet die natuurlijk wel bij je presentaties, hè. Boekpresentaties, daar komen de mensen op af. Je signeersessies, daar komen die naartoe. Maar inderdaad is dat echt heel groot geworden, want de mensen komen binnen en die geraken zelfs een beetje in de war van... Waar zijn we? Waar moet ik eerst gaan?
Absoluut.
Het is echt een overrompeling geworden.
Allee, jong. Ja.
Mooi. Johnny, we gaan even naar jou. Als je in je dagelijks leven één gewoonte dat je hebt, dat je positief vindt, negatief vindt, dat je zegt van dat zou ik misschien toch beter een keer veranderen. Wat zou die gewoonte voor jou zijn?
Ik heb zo de vervelende gewoonte om alles te checken. Ik noem het nog niet echt een dwangneurose. Het gaat er wel een beetje
naartoe.
Maar het gaat er wel een beetje naartoe. Dus ik check, bijvoorbeeld ik kom aan, ik check heb je auto dicht gedaan, heb ik hem wel echt dicht gedaan, die dingen. Ik loop twee keer terug naar huis, heb ik de sleutel wel eraf gehaald. Dus dat is iets heel vervelend, dat ik weet dat ik het heb gedaan. Dus dat is gewoon iets heel vervelend uit een soort van onzekerheid. Misschien, ik weet het niet waar dat komt. Maar...
Ik heb al langs gehoord iemand die ik ken die dat ook heeft, die zei luidop wat hij of zij deed. Bijvoorbeeld, Johnny doet nu de deur toe. Tegen zichzelf. Klinkt dat misschien heel raar.
Zover doen we.
Ah ja, dat was nog een keer. Dat is iets van, Johnny stapt nu naar buiten. Dat je, blijkbaar als je het zegt... Want het ding is inderdaad, blijkbaar is het zo, als je een deur sluit en zit in een auto en begint te denken, heb ik dat nu gesloten of niet? Blijkbaar je hersenen, als je hoort zeggen, fysiek, ik heb het gesloten, ga je het beter onthouden. Zou dat iets voor jou zijn, Johnny, of is het misschien waar?
Het is een truc, maar ik ga me hier niet op de parking
Ik heb het gevoel dat wel zo je werk en je privé als schrijver door elkaar begint te halen. Johnny doet nu de deur dicht.
Als mijn lezer mij dan zien, zal ze denken van...
De alwetende verteller. Ja. Heeft dat ook te maken met bewust dingen doen? Omdat je denkt van, ik doe zo'n aantal dingen heel snel, dan doe je niet meer stilstaan bij wat je gedaan hebt. Bijvoorbeeld de auto sleutelen.
Voor een deel wel, maar soms is het gewoon dat ik het week heb gedaan, dat ik toch denk van, heb ik het nu?
Ja,
kan ik toch nog eens checken?
Nu. Dan zit misschien een boek in.
Ja, wie weet. Ja.
De checker.
De checklist.
Uiteindelijk, je hebt het over controle, Johnny. Controle is iets dat natuurlijk ook belangrijk is om te hebben. Ik zal altijd een heel mooie vraag dat ik altijd kan stellen aan twee creatieve mensen. Laten we zeggen, het indienen van een boek. Dus zeggen van, ik laat de controle op dit script los en ik dien het in. Het afwerken van een show, in de zin van dit is af, ik ga hem gaan opvoeren, is toch ook een moeilijk moment dan? In de zin van, je laat eigenlijk op een bepaald moment zeggen van dit is voor mij klaar. Mm-hmm. Ik laat die controle van mijn boek, want ik kan er niet meer, of ik kan er niet meer aan schrijven. Ik dien het in. Wat doet dat met jou zo'n moment?
Als je je manuscript hebt ingebracht, dan moet dat eerst nog wat, er gaat nog redactie over. Mm-hmm. Dus dat komt nog een paar keer terug.
Ja.
Voordat het echt een boek wordt. Hè. Dus je krijgt je... Misschien verbeterpunten die je wel of niet aanvaardt.
Ja.
En van zodra dat dan klaar is, dan laat je dat los. En dan is het inderdaad even bang afwachten van hoe gaan de mensen erop reageren. Ja. Elke keer, ik heb er nu 10 thrillers geschreven, de romans zijn er nu 3. Maar toch is dat elke keer opnieuw, je zult dat waarschijnlijk ook ervaren, terug opnieuw van wat gaan ze ervan vinden.
Ja.
Is wel het niveau van het boek ervoor?
En heb je soms het gevoel, als je het nu naleest, dat je zegt van, dat zou ik nu anders doen?
Ja, want dan heb ik ook mijn eerste boek, Egyptisch Blauw, mijn debuut, is opnieuw terug uitgebracht, ongeveer een jaar geleden. En dat was eigenlijk omdat, als ik het las, vond ik dat helemaal niet meer goed was. In vergelijking met wat ik had geschreven daarna. En als je op een beurs komt en de mensen kennen je niet, die gaan altijd eerst vragen, wat was je eerste boek?
Ja, mijn debuut.
En soms denk ik van, niet...
Niet die.
Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja, maar, ja. Maar nu ben ik er terug zekerder over, omdat er is een herschrijf gekomen. Mm. En ja, soms in dat eerste stukje herken ik mij niet meer. Geëvolueerd natuurlijk.
Tuurlijk. Je dacht, veranderen mee met je boeken toch ook.
Ja, en ook je zinsbouw en alles. Mm. Hè. Ja.
Bij jou is dat natuurlijk anders, omdat de show groeit doorheen de speelperiode, denk ik. Hè?
Ja, ja. Het is wel een interessante vraag, want ik heb, het is nu de eerste voorstelling dat ik uitschrijf voor mezelf. Ik heb al de shows die ik ervoor had, had ik geen script.
Oké.
Okay. Niks.
Maar wel kapstokken? Of zelf dat niet?
Setlist.
Setlist, ja.
Dus wat gebeurt er bij comedians? Hoe wordt er meestal gewerkt? Je doet een jaar try-outs. En in dat jaar bouw je een soort sneeuwbal van een vlokje tot een... Een programma, een show.
Ja.
Dus eigenlijk wordt dat minuut per minuut in je brain geslepen, maar wel gesleten. Geslepen. Minuut per minuut wordt dat in je brain geslepen, waardoor je eigenlijk nooit het gevoel hebt, ik leer het van buiten of ik schrijf het op.
Ja.
Dus eigenlijk, plots doe je dat. Plots sta je daar een uur en een half. En wat er ooit begonnen is met 5 minuten.
Ja.
Dus dat is 1. Maar ik vond dat... Je weet, ik ben inderdaad 2 jaar uit geweest met mentale shizzle. Zo. En een van de dingen dat ik nu voor mezelf probeer te doen, is wat ik maak en wie ik ben, uit elkaar te trekken.
Mm-hmm.
In de zin van, als je dat op... Ik heb nu een mapje mee op mijn tournee, perforeer dan al. En dat is de show. En oké, okay, en af en toe improviseer ik en vind ik iets beters en schrap ik het. Maar gewoon de belasting van heel het maar zo dat manuscript van 20 kilo aan je hoofd overal mee te dragen en dat uit je gat te trekken eigenlijk, heb ik nu eigenlijk opgelost door te zeggen van kijk, oké, okay, heb de comedian Steven Maillieu en de comedian Steven Maillieu maakt dingen zoals jij boeken schrijft, maar ik wil daar niet meer mee samenvallen.
Ja.
Dus ik wil gewoon ook kunnen kijken, als dit is een werk, dit is ook een werk. En ik ben bezig bijvoorbeeld nu al met een volgend werk.
Okay.
En door dat gewoon uit te schrijven, helpt mij dat. Maar natuurlijk, een comedian werkt anders. Onze product is eigenlijk de captatie.
Ja.
Dus eigenlijk wil je dan dat het af is. En dat is meestal op het einde van een tournee, doe je de opname voor de televisie.
Ja. Ja.
En dan is eigenlijk meer een belangrijk moment dan de première.
Ja, dan heb je eigenlijk alles al een keer getest ook in al die periodes. Weet je wat er werd, wat er niet werd.
En dan is dat meestal een ingespeelde raket.
Dus met elke show laat je soms dingen weg en dan...
En ik ga een première met 1:10.
Ja.
En plots ga ik uit de voorstelling, is het 1:40. En weet ik eigenlijk niet waar het dat half uur bijgekomen is. Dat is nooit bewust gebeurd. Dus, maar ik wil dat wel meer zien als een soort beeldhouwwerk dat je daar kan zetten.
Ja. Maar dan sta je heel vrij op het podium als je... kan niet anders.
Ja, je sprak daar...
Dat is de verslaving.
Je sprak daar ook daarnet van die... Je omschreef het als de mentale shizzle 2 jaar. Dat is inderdaad iets die heel duidelijk aan bod kwam in de intro daarnet. Maar je bent er ook op dat vlak eigenlijk heel open over het feit dat je eigenlijk een pauze genomen hebt van 2 jaar. Ja.
Eerlijk gezegd, ik snap de schaamte echt niet. Ik snap het niet. Oftewel heb ik een soort gebrek aan verantwoordelijkheidszin.
Ja.
Maar ik snap niet waar wij eigenlijk... zo en vastzitten en de schaamte en het taboe. Ik pas op, het is niet dat we die kunnen relaten ermee, maar eigenlijk is het zo'n grote denkfout, een culturele denkfout, om altijd met die schuld bezig te zijn.
Ja.
Het is aan de ene kant, wij verpsychologiseren alles, Maar voor mij is dit, dat dat op je nek staat, is ook een orgaan.
Ja.
Dus dat orgaan kan ook uitgeput zijn. Een verrekking in je kuit kan. Niemand schaamt hem toch omdat dat zijn knie omgedraaid heeft. Ja. Waarom moet dat dan met je hoofd altijd doen? Ik snap het verschil. Maar we zijn dat wel heel hard aan het oprekken.
Ja. Ja.
Naar
ja.
verantwoordelijkheid, naar zwakte, naar... Hey jongens, we zitten in een lunapark. Give it a second.
Ja.
Het is toch raar dat er niet meer mensen een kop gewoon dat de rook uit ons oren niet komt.
Absoluut.
Absoluut.
Dus
ja.
waarom zouden we eigenlijk... Ze willen ons die schaamte... Oh, zo, dat klinkt als een conspiracy. Maar het is alsof dat helpend is om mee te draaien in een systeem die, zegt van, kun je niet volgen of wat, loser? Nee, ik kan niet volgen. Ja, weet je wat, ik wil zelfs niet volgen.
Ja, ga even niet volgen. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
Ik wil en kan
even
niet.
Terug naar jezelf.
Ja.
Dus de show dat heeft eigenlijk ook wel geholpen om dat een beetje terug op de rails te krijgen, zeg maar, en jezelf wat terug te vinden dan.
Ja, en het onderzoeken waar het lek zit. Hè.
Ja.
Dat is het vooral. Hè.
Is hij soms ook therapeutisch aan voor jou, als je het verhaal van Steven beluistert?
Therapeutisch? Niet echt. Ik heb twee verschillende beroepen eigenlijk. Ik heb een beroep dat heel fysiek is, want ik geef groepslessen zoals BBB, bodypump, yoga, danslessen. Dus dat is eigenlijk mijn fysieke kant.
Oké. Okay.
En de andere kant is het schrijven dan.
Ja.
En het is nu niet zozeer dat ik daar echt mee... Dat dat therapeutisch werkt. Dus, natuurlijk is dat helemaal anders. Het is gewoon tegenstelde. Hè? Maar het sluit goed bij elkaar aan. Dus,
Want je kan je zorgen van je afschrijven, zegt men soms. Hè, maar dat herken je niet.
Goh, niet echt. Want het is gewoon, het is altijd fictie nog bij mij. Hè?
Ja.
Het is een fantasie. Misschien dat je fantasie wel ergens een soort van... rust geeft of ontspanning geeft.
Ja. Speel jij soms een rol in jouw boeken? Is het autobiografisch?
Nee, nooit. Nooit. Ja. En ik probeer ook te vermijden, want sommige mensen proberen te zoeken of dat ze in het boek voorkomen.
Ja, ja. Oké. Okay.
Familie en vrienden bedoel je?
Ja, dat is echt gek, want ik had in mijn eerste boek, Egyptisch Blauw bijvoorbeeld, een naam gebruikt van iemand. Een naam die ik had
fictief
genomen. En toevallig is er iemand die ook zo noemt. En, in een boek was dat een poetsvrouw.
Oh.
Dat was een beetje lastig. Maar dat was gewoon een toeval.
Tuurlijk.
Maar mensen gaan beginnen zoeken naar...
Ja.
Ja.
Kom ik in mijn boek?
Ja, bij mij is dat ook zo.
Ja?
Er zijn vrienden die na de première zijn... ik ben blauw gestoemd van mijn vrouw, omdat het blijkbaar over ons
gaat. Over u.
Absoluut. En die herkenbaarheid is ook ergens mooi, denk ik.
Ja.
Alright, Steven, we hadden nog een vraagje tegenaan smeten.
Een vraagje. We komen allemaal thuis en soms is dat letterlijk bij ons huis waar we wonen. Maar misschien zijn er nog andere plekken op aarde waar je toch een bijzonder gevoel bij hebt. Steven heeft het al een beetje genoemd in de inleiding toen hij sprak over Kortrijk. Maar deze keer mag het een andere plek zijn, natuurlijk. De vraag is dan ook, welke plek op aarde voelt voor jou als thuiskomen los van waar je woont, Johnny?
Bij mij is dat eigenlijk in Frankrijk de Creuse. De Creuse is een... in het midden van Frankrijk. Als wij daar, we hebben er nu ook een huis gekocht daar. En dat is altijd zo het is natuurlijk ons huis, het is thuiskomen. Maar het is nog altijd niet waar we nu constant wonen. Maar die plek geeft ons, alleen mij en mijn partner, heel veel rust. En ja, dat is echt, de eerste keer dat we er kwamen, was het echt zo een thuiskomen.
En wat vind je daar wat je bijvoorbeeld in Antwerpen, waar je anders woont?
Ja, in Antwerpen, mijn fysiek beroep is dus altijd gaan en zit veel stress in. En als je daar komt, dat is eigenlijk platteland ook, hè. De Creuse is gewoon platteland. En dat is ook wel eens plezant om gewoon te onthaasten. En...
Ja, want het doet eigenlijk bij mij geen belletje rinkelen in de Creuzestreek.
Ik denk dat niet, maar
wel, want
het
vind dat
is
wel
in de buurt van... Als je nu een kruis zou trekken door Frankrijk, dan komt het echt in het midden.
Geen typische streek, toch?
Nee.
Vaak spreken mensen over de Bourgogne of de Provence.
Zeker niet toeristisch.
Okay.
En dat spreekt ons ook wel aan. Dat
ja.
Misschien dat Limoges ligt ongeveer 100 kilometer, maar ja, dat is dan ook nog een stukje eraf.
Mooi.
Dus, en dat is de plek waar... ik en mijn partner ook even goed tot rust kunnen.
Ja, is dat een soort van herbronningsmoment? Want ik sprak onlangs met Guido Belcanto, die zei van ik ga naar Frankrijk om ideeën op te doen voor liedjes.
Ja, bij mij is dat sowieso, als ik ergens op vakantie ben, valt alles ook zo stil en dan begint ook terug, bij mij toch die fantasie terug te komen. Misschien ook dat je zo'n show begint te denken, ik weet dat niet, dat is zo...
Niets.
Nee.
Bij mij is dat zo... nul ideeën.
Ik krijg makkelijk inspiratie op bepaalde plekken. Als we ergens gaan, ik heb een boek geschreven waar Griekenland belangrijk in was. Waar we in Griekenland. Mm-hmm. Een streek in Bonton, het zuiden van Frankrijk, heb ik ook gebruikt in mijn boek. Maar niet die streek, maar een bepaald ding dat je tegenkomt.
Ja. Ja. Steven, wat is dat voor jou? Is dat ook de Creuzestreek waar je tot rust komt?
Ja, eigenlijk wel.
Toevallig.
Nee. We wonen naast elkaar.
Nee. Van mij is dat eigenlijk Ridu en de Ardennen.
Mm-hmm. Ja. Boekendorp.
Maar het heeft niets met boeken te maken van mij. Wij gaan daar al 12 jaar naartoe. En wij huren daar eigenlijk 2 huisjes in een vallei van een of andere rijke, adelachtige figuur. Mm-hmm. En dat is een huisje die aangedreven wordt door een waterrad. En je zit daar, je hebt daar geen gsm-ontvangst, wat voor mij heel goed is.
Top.
En voor iedereen trouwens.
Ja.
Maar wij zijn daar gewoon met 20 mensen. Dus families met kinderen. Mm. En wij zijn daar gewoon een week. Wij komen die vallei niet uit. Wij doen 0 activiteiten. Mm-hmm. Wij zijn daar gewoon. En wij hebben eigenlijk... Dat is een soort... Een communegevoel, mm-hmm. een jaarlijks communegevoel waar onze kinderen verslaafd aan zijn. Maar wij hebben elkaars kinderen op die manier echt zien opgroeien.
Ja.
En dat zijn weken, er staat daar dan zo'n hot tub. Mm. En toen dat de kinderen 3 jaar waren, zat dat met 15. Oh, ik ben aan het overdrijven, want de getallen klopt nog niet meer. Maar dat is mijn job, is overdrijven. zat dat vol met kinderen, de hot tub. Ja. En iedere jaar voel je dat er 1 minder in kan om aan die groeien. Maar dat is gewoon een moment dat iedereen gewoon samen is.
Ja.
En wij doen daar eigenlijk niets. En het is ooit iemand die ik zit, dan hou ik je gaan kajakken en ik kan bijna een map geven. Nee.
Ja, hoor ik het niet.
Hier doen we niets.
Ja.
Behalve, we hebben daar dus de pizzaoven, zo'n hout, met hout gestookt, moeten dus zelf... hout gaan sprokkelen en hout. En wij zijn dan naar een brico geweest en naar een kettingzaag gehuurd voor die dode boom om te gaan. En de mannen zijn eigenlijk de helft van de vakantie man aan het spelen. Zo nog een keer van oerman, maar dan met een kettingzaag wel. En de vrouwen zijn ook bezig met geen bessen plukken, maar het scheelt niet veel.
Maar je zegt daarnet, Steven, het fascineert me wel. Op vakantie, 0 ideeën.
Niks.
Amai, oké. Okay. Dus dat is...
Bij mij staat dat dan als stil. Omdat ik krijg ideeën bij drukte en bij ik kan best gaan schrijven dat er veel te veel volk rond mij zit. Mm-hmm. En dan slaat mijn brain aan.
Oké.
Okay. Maar mijn brain in de vakantie gebeurt er niets bij mij.
Ja, op zich ook zeker.
Ja.
Oké.
Okay. Ja,
absoluut.
Maar ik zou bijvoorbeeld niet in die streek in Frankrijk alleen moeten gaan zitten met mijn laptop, want ik zou gewoon krie-krie typen van de vogeltjes of zo. Ja. Van mij gebeurt er dan niets. Dus ik moet eigenlijk gewoon naar een of andere drukke plek gaan. Daar gaan zitten of terrassen doen en mensen zien. Voor mij is dat de manier van werken.
Ja, vanuit observatie. Van situaties, mensen...
frictie moet ik hebben. Ik moet frictie hebben.
Ja.
Plekken dat ik niet graag ben, bijvoorbeeld. Daar is ideaal.
Wel, waar we wel graag zijn, is een plek waar we... wijn kunnen drinken, Steven. Hey? En dat is de volgende vraag. Dat is meteen mijn favoriete vraag, die ik er toch graag een keer in steek. Jullie mogen van mij, of van ons, 1 avond naar keuze iemand uitnodigen voor een goed glas wijn. Die persoon hoeft niet meer te leven. Ik ga er ook bij zijn. Je zit niet dood aan tafel, maar die leeft terug in die setting. Of hij of zij. Wie zit er, Johnny, bij jou aan tafel?
Mogen er 2 zijn?
Je mag dat. Dat mag. Zeker.
Nee. Als ik kijk naar de boekenwereld, dan Riley Sager is kijk ik heel erg naar op. Riley Sager is een Amerikaanse thrillerschrijver met heel verrassende plots. En daar zou ik wel graag een glas wijn mee drinken. Gewoon om te praten over de boeken, over zijn werkwijze.
Ja.
Dus die...
En wat maken zijn plots zo speciaal dan bijvoorbeeld?
Die zijn zo verrassend dat is eigenlijk zijn sterke kant.
Ja, zijn stempel.
Het is echt een verrassend plot dat je nooit kan verwachten. En alles wordt gewoon omgedraaid, bijvoorbeeld. Okay. En dat vind ik wel interessant.
Okay. Heb je nog een tweede persoon?
Ja, dat is natuurlijk een heel andere ding. Ik zou wel graag een glas wijn drinken met Kylie Minogue. Dat is een heel ander.
Dat is helemaal iets helemaal anders.
Ja, dat is iets helemaal anders, maar dat is gewoon omdat ik al lang... Mm. Ben of alleen dat is zo een guilty pleasure, weet ik veel.
Ja, absoluut. Ja.
Dus voilà.
Heeft ze iets speciaals voor jou, die Kylie Minogue? Wat heeft ze wat andere vrouwen niet hebben?
Nee, Niet echt. Ik weet niet waarom dat ik daar zo, door... Allee, dat ik dat zo graag hoor. Of, dat is gewoon een... Iets nog van de jeugd, denk ik. Weet het niet.
Ze speelde mee in Neighbors, heel lang geleden.
Ja.
Misschien wel die periode.
Ja, misschien ook wel een beetje een gay icoon. Dus ja. Dat is misschien nog iets dat... Mm-hmm.
En wat zou je ze vragen, mocht ze voor u zitten? Kylie?
Ze heeft al bijna voor mij gestaan. Met het laatste concert stond ze gewoon vlak naast mij. Dus, maar okay. Ik heb ze niet gevraagd, ze heeft ook in een boek gegeven of zo. Dus, nee.
Allee, Johnny toch?
Nee, Johnny en Kylie. Het, is ja, wel, Kylie. Het zit wel iets in, ja, voilà, denk ik, hoor. Voilà. Ja. Podcast.
Steven, wat is dat voor jou? Als je iemand naar keuze, of twee, mag uitnodigen voor een goed glas wijn.
Ja, wel, ik heb die vooraf gezegd dat er een paar vragen zijn dat ik hoop dat die niet gingen vallen.
Oei, oei, oei. Excuses.
Omdat ik vind dat een zeer moeilijke vraag. Waarom? Omdat ik ben niet echt zo een personenmens. In de zin van... ik pik heel veel op van mensen, maar ik heb bijvoorbeeld niet echt idolen of mensen dat ik zeg, oh, die zou ik, bijvoorbeeld mensen die interessant zijn, ik wil die daarvoor niet meer spreken, want ik vind ze al interessant. Dus wat ik eigenlijk zou willen, en dat gaat misschien heel raar klinken, maar ik zou graag met mijn 11-jarige versie van mezelf praten.
Oké.
Okay. Mm. Is dat narcistisch?
Nee.
Dat mag. Wat voor jou was dat?
Omdat dat... ik weet dat niet meer zo goed. Mm-hmm. En ik heb nog een turbulente jeugd gehad. En er is daar heel veel van verdwenen. Of verdrongen. Of. Dus ik zou heel graag een keer de Steven Mailleu zien van 1989. Mm-hmm. En daar een keer... Kijk maar wat die gast, wat dat hij hem voelt, hoe dat hij hem... Mm-hmm. Ja, dat is bijna een therapeutische familieopstelling of zo. Ja. Maar en ook mijn ouders van toen. Dus ik zou ook graag mijn gezin van de meest cruciale, heftige periode van mijn leven...
Ja.
Ik zou die willen interviewen met de geest dat ik nu heb. Het inzicht dat ik nu heb. Mm-hmm.
Het is een vraag die vroeger in onze podcast zat. Maar stel dat je die 11-jarige persoon... een advies zou kunnen geven. Dat je zou kunnen afsluiten met een advies dat je moet geven. Dat die... Dus je luistert ernaar en je neemt het mee voor de rest van jouw leven eigenlijk. Zou het advies bijvoorbeeld
Ik zou die jongen vragen om zijn verlangen te leren uitspreken.
Oké.
En om, de innerlijke stem te laten spreken en niet onder de stolp van, hoe noemt dat dan? Parentificatie, al die dingen terecht te komen.
Mm-hmm.
En ik voel me heel hard betrokken bij kinderen die... Ja, er worden meer en meer gescheiden. En dat gebeurt al in veel gevallen veel constructiever dan vroeger. Mm-hmm. Maar toch is dat zo... Als ervaringsdeskundige... Mm-hmm. Zie je zoveel dingen nog gebeuren die nog altijd zo pijnlijk zijn. En dan breekt mijn hart in duizend stukken. En ik snap het, hè. Mensen die uit gekwetstheid vechten om kinderen. Maar ik zou dat heel graag iets aan betekenen voor mensen. Ook voor kinderen.
Ja.
Om dat is zoiets... dat is zo'n impact op een mensenleven. Mm-hmm.
Ja.
En we zitten er nog altijd... ver van hoe dat eigenlijk zou kunnen zijn. Mensen kunnen heel slecht uit de kwetsheid authentieke gesprekken voeren met elkaar.
Absoluut.
En ja, dus ik zou dat willen doen, maar ik wens het iedereen toe om dat te kunnen, om op zo'n momenten te kunnen schakelen.
Ja.
Ja. Ik weet niet als dat concreet is.
Ja, nee, zeker, zeker. Nee, nee. Het is een heel mooie...
Een beetje stil.
Ja, absoluut. Het is een heel mooie visie daarop, denk ik.
Want je ziet heel veel in scheidingen. Mensen gaan in gekwetstheid gaan zitten en worden boos, kwaad. Ja. Ik zie het in mijn vriendengroep ook gebeuren meer en meer. En dan voel je, dit is zo fout en het is zo menselijk.
Mm-hmm. Ja, absoluut.
En sommige mensen dragen die kwetsuren jaarlang mee en raken daar niet meer vanaf.
Nee.
Mm-hmm. Denk je dat daar ook belangrijk is?
Dat is zo onnodig.
Steven, om dan ook voldoende, maar je spreekt van uit je verlangen voldoende, hoor ik daar ook, spreek voldoende uit hoe dat je voelt en deel dat ook met je... comfortomgeving, zal het zo zijn.
Ja, en ouders ook bevraag kinderen hoe ze zich voelen.
Ja,
echt, doe dat.
Ja.
Doe dat.
Oké. Ja. Mooi.
Doe je niet vragen?
Nee.
Maar ja, oké.
Tijd voor luchtige vragen.
En Nick Cave wil ik ook praten.
Ja, tijd voor een beetje luchtigheid. We hebben allemaal zo van die Een beetje vreemde gewoontes, rare trekjes, waar we misschien niet altijd even fier op zijn. Maar stel je voor dat... Nee, de vraag is... Wat is de vreemdste gewoonte die jij hebt als niemand kijkt? Johnny, heb jij zoiets dat jij nu mag delen, waarover je totaal geen schaamte hoeft te hebben?
Een vreemde gewoonte? Ik zou niet direct iets kunnen
vinden.
Ja, dat is een moeilijke vraag. Voor...
Is een mens niet gewoon een optelsom van vreemde gewoontes? Noemen ze dat in persoonlijkheid?
Je sprak daarnet ook van jou. Het is inderdaad ook een vraag over jouw guilty pleasure bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Is er daar iets? Ze zei al daarnet al Kylie Minogue bijvoorbeeld. Ja. Zijn er nog? Dus echt van, dat zijn gewoontes, want ik zie het ook een beetje als een gewoonte.
Gewoontes, maar misschien zijn ze niet allemaal slecht. Ik heb de gewoonte om bijvoorbeeld thuis te komen direct naar de snoepkast te lopen, bijvoorbeeld. Zo'n dingen, maar
absoluut.
Ik weet niet of dat echt een slechte gewoonte is.
Dank je vanaf hoeveel snoep dat je eet dan. Ja.
Ja. Ja. Hoe verbrandt dat dan terug daarna? Ja. Ja. Nee. Ik kan zo niet direct iets...
Heb jij zoiets?
Ik wou dat ik meer gewoontes had. Ik ben iemand die heel weinig gewoontes heeft. Ik ben super chaotisch. Mm. Dus als er iets is die mijn structuur kan bieden, dan ben ik sowieso fan. Mm-hmm. De gewoontes dat ik installeer zijn goed. Ik sport iedere ochtend 1.5 uur met mijn hond.
Okay.
Dus ik heb zo'n hele kleine hond. Mm. Een pincher. En we gaan iedere dag 1 uurtje gaan lopen.
Okay.
Dat zijn gewoontes, maar je wou slechte gewoontes.
Ja, ik heb die
gewoontes waar je liever vanaf raakt.
Ja.
Ja, van mij is dat ook een zak chips open trekken of zo.
Maar wilt je vanaf? Allee, bro,
ik ben al van mijn alcohol af. Mm-hmm. Ja. Daar wou ik vanaf.
En heb je dan nooit spijt achteraf als je de snoepkast hebt opgezocht? Of een volle zak chips? Nooit.
Tenzij dat ik er misselijk van ben.
Ja.
Nee.
Niet dat je zegt achteraf van, ik had dat toch beter niet gedaan.
Nee, ik heb er eigenlijk
niet. Nee, dat hoeft niet.
Nee, absoluut niet.
Ik sport het wel eraf volgens mij.
Dat je er een vetzak uit ziet van snoep. Hier zit een heel mooi afgetrainde man.
We gaan er nog een vraagje tegenaan gooien. Hier ben ik ook wel even curieus naar als artistieke mensen voor ons. Hebben jullie een bepaalde film, een bepaald boek of een bepaald muziekstuk die voor jou toch een bepaalde impact had op jouw leven? Impact mogen we ook niet te zwaar zien, maar wel iets dat je voelt, hoort, nog weet van toen. Dat heeft eigenlijk wel op mijn leven redelijk een impact gehad, Steven. Is er daar een film, boek, muziekstuk?
Ja.
Theaterstuk.
Dat je er kunt bijplaatsen.
Impact, hè?
Ja.
Impact.
Zoals dat Lucas in de vorige aflevering zo mooi kon zeggen, hoe dat die impact creëert bij mensen.
De impact van Jim Carrey op mijn leven is gigantisch.
Mm-hmm. Oh, heerlijk.
Ja. En ook, ik geef dat tot grote ergernis van mijn vrouw ook door aan mijn twee kinderen. De impact van een onnozeliteit. De impact van je te laten gaan. De figuren dat hij altijd opvoert in die films zijn altijd ontregelende figuren die de orde, bestaande orde, compleet overhoop halen. Ja. En dat vind ik zo ongelooflijk belangrijk dat mensen dat kunnen.
En daar dan concreet iets van zijn werk? Want ik ken hem zelf toen de eerste keer van de Bruce Almighty film. Bijvoorbeeld, dat ik fantastisch vond. Zijn er daar een bepaalde film die zegt van dat is echt mijn eerste kennismaking met Jim? Of is heel zijn oeuvre?
Ja, heel zijn oeuvre sowieso. Ja. Alles gezien. Maar de dingen die Liar Liar bijvoorbeeld, vind ik een ongelooflijke film ook.
Ja. Mm-hmm.
Gewoon, die basispremisse is zo gold. Iemand die gewoon 24 uur niet meer kan liegen, wat er gebeurt. Maar ook zijn stand-up. Ook, en ook de figuur nu, zoals hij nu geworden is. Hij is beyond spirituality.
Ja.
Maar hij zegt wel hele zinnige dingen. Mm. Je kunt interviews van Jim Carrey vinden dat hij op een of andere... zo Golden Globe-achtige rode loper staat met iemand die zo'n poppetje van de presentatrice die helemaal into celebrities is en die hem een vraag stelt en die de meest spirituele antwoord heeft dat vrouwtje die vraag stelt echt niet meer weet van toeten of blazen,
ja,
dat hij hem alles in vraag stelt waar een heel evenement om gaat. Ja, dat vind ik zo schitterend, dat hij hem zegt, het ego. Het draait allemaal op het ego. En dat bestaat niet eens. We zijn gewoon stofdeeltjes in het heelal. En die man die gewoon is om allemaal mensen die zichzelf ongelooflijk belangrijk vinden te horen praten over zichzelf. En dan begint daar over een soort kosmologische energie. En je ziet die vrouw echt compleet in een soort error-modus gaan. Dus waarom Jim Carrey? Omdat hij ontregelend is.
Ja.
Ja.
En de banaliteit van het leven,
ja,
de schoonheid van de banaliteit, zo hard inzet.
Ja,
en zijn talent, wat een beest, jongen.
Ik heb wel ontmoet bij The Mask, zijn eerste grote hitfilm, ja, denk ik. En toen was hij al zeer revolutionair. Heel knap. En inderdaad, ja...
Niet normaal.
Ja, vond ik ook wel.
Die draagt films op zijn eentje. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ik denk potentieel ook iemand voor een goed glas wijn.
Oké, okay, ja, ik verander die 12-jarige versie van mezelf door Jim Carrey.
Zeker, fair deal.
Ja. Je mag erbij zijn met het gesprek.
Voilà.
Om het op te leuken.
Heel graag, heel graag.
Johnny, heb jij zo'n film, een theaterstuk, een ander boek dat jou helemaal van de kaart heeft geblazen en dat jou toch heeft gevormd?
Niet zozeer een boek of een film, maar ik luister wel heel veel naar muziek en ik luister heel veel naar die teksten.
Mm-hmm.
Ja, ik probeer ook wat te analyseren. Mm-hmm. En ik gebruik dikwijls wel stukken van teksten in het voorste stukje van mijn boek, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik probeer ook iets te zoeken dat past bij het boek zelf. En dan kom ik dikwijls op Kate Bush, de tekst uit, omdat die heel bijzonder zijn.
Mm-hmm.
En soms ook wel dingen van Fleetwood Mac en die zaken.
Ja.
En die kan ik interageer die graag van voor in het boek, om daar al een beeld te geven,
ja,
om te koppelen aan het verhaal zelf.
Ik hoor onlangs dat de kracht van een goed liedje ligt en het feit dat je de songtekst een keer deftig leest, mm-hmm, en niet enkel luistert. Ik heb dat zelf ook ontdekt, dat echt dingen is. Maar inderdaad, de Fleetwood Macs en zo verder van deze wereld. Doe je dat zelf vaak?
Ik doe dat
songteksten,
echt.
Songteksten, als auteur eigenlijk. Ja.
Ja, ik wil echt weten waarover het gaat. Dus het is echt wel... ik heb dat altijd gehad voordat ik al begon te schrijven. Ik ben beginnen schrijven als ik... maar 6, 7 jaar geleden.
Ja.
Dat is spijtig genoeg. Ik had liever wat vroeger begonnen.
Nee, ja, absoluut.
Maar ik was er altijd al mee bezig met muziekteksten. Analyseren. Ik wil weten wat ze zegt.
Ja.
Mijn partner bijvoorbeeld, die zingt alles mee, maar die zingt alles verkeerd mee.
Ja.
Want je noemt vooral artiesten die in het Engels zingen. Heb je dat ook met Nederlands? Want dat is natuurlijk de taal waar jij schrijft.
Ja. Nederlands, ja, dan meer bij Ramses Shafi en die dingen wel.
Mooi.
Je noemde dan Kylie Minogue ook. Jij noemde dan net Nick Cave. Die hebben iets gemeen.
Die kunnen samen. Ja,
weet je nog?
Where
the Wild Roses Grow.
Ja.
Liedje.
Daarom zijn wij hier samen.
We zijn bij vier.
Shit, zijn het ontdekt, Steve. Mocht dat niet zeggen.
Ontdekt,
de link met de gasten is bekend.
Nick Cave is heerlijk. Ik heb hem maar één keer gezien en ik was echt betoverd.
Hij komt naar België volgend jaar.
Ja, te laat altijd. Zo'n ding.
Juni 2026. Antwerpen.
Niet normaal wat een heerser van een man is dat, joh.
Wat er iets minder betoverend is, en geloof het of niet, maar is feit dat we aan onze laatste vraag
van deze...
Ja, het is echt waar. Het is echt waar. En ik laat die eer aan Steven om er één finaal vraagje uit te pikken.
Ik weet niet of jullie mensen zijn die uitstellen, dat jullie agendas hebben waarbij je dingen op de lange baan schuift. Want de vraag is eigenlijk, welke monnik heb je eruit...
Gaan er even uit voor reclame.
Jong
dimensie.
Hier merk je.
Het is donker en ik zie niet meer goed in het donker. Oké, ik heb het gewonnen. De vraag is dan ook: wat stel je steeds maar uit terwijl je weet dat het eigenlijk wel belangrijk is, Steven?
Uitstellen.
Zeker.
Dat is ook een van de dingen dat ik nu getackled heb. Ik ben van nature uit een ongelooflijke procrastineerder, of hoe noemt dat? Hey? Dat is de angst om te falen. Hè?
Mm-hmm.
Dat is zelfs bij een kader aan de muur hangen, is er ergens een scenario in je hoofd die denkt, ik ga dat kader aan de muur hangen. Bij mij is het zo, ik ga dat kader willen aan de muur hangen. Dus ik ga daarvoor een boormachine nodig en een plug. Ik ga naar mijn kot gaan. Ik ga dat niet vinden. Ik ga daardoor mezelf haten, omdat ik er niet in slaag om mijn boormachine op vaste plek te leggen.
Ja.
Dus als je verder gaat en het analyseert wat uitstellen is, is dat eigenlijk de grootste zelfafwijzing dat er bestaat. En dat kan hem kristalliseren in een plug in een muur draaien. Dus ik heb dat wel geleerd om daar tegenin te gaan. Dus vroeger kon ik bijvoorbeeld niet naar opnames van mezelf kijken. Omdat er daar op een of andere manier... Ik kon dat niet aan. Je eigen stem, je eigen maniertjes, je eigen foutjes dat je maakt in je spel. Ik kon dat niet. En nu heb ik gewoon geleerd van te depersonaliseren. Van oké, ik ga gewoon kijken naar die man met die micro en ik ga doen of ik zijn coach ben. Ja. Ook al is dat mezelf. Dus ook van die vijzen in de muur probeer ik door die membraan te gaan.
Dat, naar jezelf kijken, Steven, dat dan ook. Want in de eerste plaats ben je comedian.
Ja.
In dit geval speel je ook de rol van Arne in de VRT, Rick Chantal.
Ja.
Kan je dat dan daar ook, naar jezelf kijken, op televisie? Of is dat nog
dat
moeilijker?
Dat kan ik wel.
Dat kun je wel.
Ja, okay. Daar geniet ik van.
Oké.
Okay. Ja. Omdat dat... Ja, dus ik speel mee in een groter geheel.
Ja.
Ik speel een character.
Ja.
Ik heb de tekst van Matthias.
Ja.
En ik kan daar heel... Daar kan ik naar mezelf kijken en zeggen... Hoe dan?
Ja.
Maar ja, met stand-up val je zo hard samen. Omdat je ook pretendeert authentiek te zijn. Terwijl, ja, moest ik authentiek zijn, lacht er niemand. Dus je zit er sowieso aan die werkelijkheid te morrelen.
Ja.
Je overdrijft dat, je liegt. Dus als je daar naartoe zit te kijken, ja, al die windows in je hoofd worden opgestart.
Ja.
Waardoor dat, ja, je moet er echt zakelijk naartoe kijken. En dat lukt mij meer en meer. En dat is ook weer hetzelfde. Kijken, niet van ik kijk naar mezelf en ik beoordeel mezelf als persoon, maar ik kijk naar het werkstuk en ik denk, dit werkstuk vind ik zo. Het volgende werkstuk ga ik proberen het een beetje anders te doen. Dus, wat was de vraag? Procrastineren. Hè?
Ja, uitstellen. Dus wat hij inderdaad... Maar dat is een perfect antwoord. Wat hij steeds uitstelt, zodat hij weet dat het belangrijk is, is in jouw geval eigenlijk... Ja. Denk ik aan de ene kant alles op de juiste plaats leggen, maar vooral het besef van wat is uitstellen, hoor ik u vooral zeggen.
Ja, wat zit er achter
uitstellen? Ja, wat zit er achter uitstellen? Ja.
Johnny, heb jij zo dingen die je wel eens vooruitschuift, die je uitstelt, die je eigenlijk zou moeten aanpakken?
Ik ben niet zozeer een uitsteller, maar als ik dan iets uitstel, is dat nog iets heel belangrijk. Ik ben vorig jaar ben ik ziek geworden. Hebben ze de diagnose dat ze ergens iets kwaadaardig hadden gevonden. En dat is nu gelukkig oké, maar... Die controles die komen er aan en die controles stel ik soms uit om dat niet te moeten weten.
De confrontatie vermijden. Ja.
Wat jou stom is natuurlijk. Hè.
Ja, maar loopt niet op je gemak. Hè.
Nee, tuurlijk niet. Annie.
Maar wel menselijk, want uiteindelijk stel je de controle uit omdat je liever niet hoort, mocht er eventueel hopelijk niet...
Maar eigenlijk is het beter dat ik het wel meteen doe, hè, want het is, hè, zo is het ook eerst opgespoord geweest. Hè,
dus eigenlijk is de bedoeling van vandaag gewoon te plannen wanneer je op controle
bent. Ja, maar het is gewoon als dat resultaat dat er aankomt. Dan
snap
is even de spanning.
Maar Johnny, ik kan je zeggen, mijn moeder heeft ook borstkanker gehad in de tijd. En die moet nu ook ieder jaar krijgt die een soort verlenging van haar levenscontract. Zo ziet ze dat. En de stress voordien is niet te harden, maar ik kan je zeggen, de opluchting en het geluk die vrijkomt. Op het moment dat ze zeggen, Johnny... Go, okay. Man. Het is in orde.
Ja, absoluut.
Ja, maar dat is ook zo, hè. Ja, dat is ook zo.
Laat iemand anders die afspraak maken als je blinddoeknender dat toevoegt.
Ja. Dat is toch ook altijd zo met een taak dat je vaak uitstelt. Is het feit, als je het dan gedaan hebt, van het feit van... Ah, eigenlijk was het dat maar.
Ja.
Bij heel
veel ik denk dat ook bij veel mensen het einde van hun leven is. Ah,
was
het dat maar. Zo in de zin van... Waar ik heb mijn godsnaam... Heel die tijd zorgen, hè, man.
Absoluut.
Ja, dat is zo.
Absoluut.
Ja, hè?
Ja. Maar alleszins vond ik toch wel 50 minuten van ons leven heel nuttig besteed.
Ja, de voldoening is groot.
Absoluut, bij mij zeker.
En we posten ook graag naar de voldoening bij de gasten. Johnny, hoe kijk jij terug op deze tweespraak?
Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel gezellig ook. Ik ben blij dat ik u heb leren kennen.
Hetzelfde, man. Hetzelfde.
Dus
fijn.
Want jullie worden wel eens geïnterviewd, maar dit soort van vragen krijg je waarschijnlijk niet elke dag. Hè?
Nee. Ja. Nee, het is altijd de klassieke verhalen. Wanneer ben je begonnen met schrijven?
Over wat gaat het?
Over wat gaat het? Ja, absoluut. Ja. Waarom heb je gekozen voor voor je eigen naam, niet voor een pseudoniem?
Ja.
En is dat dan eens leuk om dat soort van vragen te
krijgen? Jawel, het is wel anders, maar het was even zo zien van... Oei, wat moet ik daarop zeggen? Wat wil je zeggen?
Want in het begin van de uitzending hebben we gevraagd... Er zijn vragen die je misschien niet wil krijgen, hè? Weet je nog?
Ja.
Is die vraag gevallen?
Ja, van mij wel. Hè.
Ja, de glas wijn.
Dan plots zit ik met mijn 12-jarige zelf.
Of Jim Carrey. Of Jim Carrey?
Jim Carrey.
Ja.
Dat was Jim Carrey geworden.
Ik veranderd in Jim Carrey. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk om het mee te geven.
Ja, maar nee, maar ik snap het zeker. Ik wil gewoon maar zeggen dat, dat dat ook een heel mooi antwoord is. Maar ik, ik vind dat een heel leuke vraag. Maar ik merk inderdaad wel, dat zo echt op iemand komen, is soms moeilijk.
Had jij een vraag die je liever wou vermijden?
Wel, ik moet al eens terug gaan kijken waar dat de vragen weer waren. Maar, er waren een paar bij die gewoon moeilijk... Allee, moeilijker, bedoel... Het is niet, moeilijk is het niet gewoon over jezelf dat je praat, maar dat je even wat dieper moet denken misschien. Ja.
Was het voor jou, Steven, deze tweespraak?
Een flits.
Ja.
Echt een flits, ja. Dus ik vond het heel leuk. Jullie doen dat ook echt goed. Jullie kunnen de tijd op een heel, heel speciale manier laten versnellen.
Snel voorbij, ja.
Dank je wel.
Dus als we hier nog lang zitten, dan gaan we weer heel oud naar buiten.
Fantastisch. Maar we zijn ze ook heel blij dat jullie er waren vandaag.
Absoluut. 2026 komt eraan. Bij jou, Steven, volle bak gaan spelen natuurlijk. Mm-hmm. Wat brengt volgend jaar voor jou, Johnny?
Ik heb nu mijn derde deel van... Dus een historisch roman schrijf ik onder Asterborg, mijn pseudoniem. De redactie komt er nu aan, dus daar ga ik nog aan werken. En dan komt er een nieuwe thriller voor volgend jaar ook. Dus een Kill is nu uit van augustus. Dus ik begin nu aan een nieuwe thriller. Ik probeer altijd één thriller, één roman te schrijven per jaar.
Alsof het niets is.
Nee, bedoel, ik probeer het gewoon. Ja, ik zie hoe ver het komt. Want ik heb ook die fulltime job dan nog altijd.
Heb jij een structuur van werken dan? Sorry.
Ja, ik heb zeker een structuur. Ik probeer een aantal... Of de structuur bedoel je voor een verhaal te maken?
Nee, ziet een dag eruit. Kunnen jij jezelf aan de... Zit hij iemand die wacht op de flits? Of zou hij ook gaan zitten gewoon en ben je te werken? En dan zie je wel wat het is.
Dus eigenlijk is het bij mij zo dat ik krijg dat idee. Hè, dus het idee, terwijl ik kan joggen met mijn man bijvoorbeeld of zo. Dan werk ik dat uit in mijn hoofd. En van zodra ik dat heb, kan ik dat allemaal onderverdelen in hoofdstukken. Van dan gaat er dat gebeuren, dan gaat er dat gebeuren. En ik
en dan
probeer
moet je
altijd die hoofdstukken... Ik werk soms morgens, soms avonds. Met de fitness is dat een beetje wisselend. En ik probeer altijd... om dan toch de vrije momenten een hoofdstuk te schrijven.
Ah ja, oké.
Omdat een hoofdstuk is dan voor mij, dat is een verhaaltje apart. En dan is dat niet ineens dat geheel. Dus
Cut the dragon in pieces.
Ja.
Er was een heel mooie verwijzing naar een van onze vorige afleveringen, is dat jouw boek gepubliceerd is bij Drill Publishing.
Ja, bij Van Drill.
We hebben Terrence. En ik moet even op de andere naam... Ja, op bezoek gehad bij ons.
Ja.
Zaten ook samen in een podcast. Dat was een heel fijne aflevering ook.
Ja.
We gaan jullie van harte bedanken voor jullie kwetsbaarheid, want jullie hebben ook verhalen verteld die je niet elke dag vertelt. Dus we zijn jullie heel dankbaar.
Zeker.
Ik zou zeggen, alle goeds voor jullie. En vlieg er maar in de boeken en in de shows.
Absoluut.
Pieter-Jan, heel hard bedankt voor deze tweespraak.
Ja, ook bedankt, Steve.
Aflevering 115.
Ja.
Op naar 116.
Absoluut. En die volgt heel snel.
Wat een ambitie.
Zeker.
Dat is mooi. Day by day.
Ik zou zeggen, tot tweespraak en vooral tot de volgende.
Ziezo, dit was de nieuwste aflevering van Tweespraak. Bedankt om te luisteren. Volg ons ook op Facebook en Instagram en abonneer je via je favoriete kanalen. Spotify, Apple Podcast of thinkcatch.be/tweespraak om zo geen enkele aflevering te missen. Tot Tweespraak!